Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen in deze dienst van de Evangeliegemeente De Oase. We zijn blij met iedereen die er is. Met onze gastspreker Paul van der Laan en zijn vrouw Rina van der Laan. Die zijn ook altijd welkom en eigenlijk horen ze een beetje al bij de familie. En dan hebben we speciale gasten. Bem en Mayla en... Help me. Bela. En zij zijn hier vanmorgen te gast. Zij wonen nog niet heel lang in Nederland, maar ze wonen hier wel. En ze wonen in Zeist. En meestal gaan ze naar een kerk in Utrecht, dacht ik. Hè? Ja. Maar het is ook leuk. Ik zei, kom een keer bij ons kijken. En dus we zijn heel blij dat jullie er zijn. Heel, heel hartelijk welkom. We gaan eerst de paaskaars aansteken. En de tekst komt uit Filippenzen 4 vers 5. De Heer is nabij. En we steken vandaag 4 adventskaarsen aan. Ik vind altijd de gedachte van advent. Hij komt en dan het licht wat steeds meer toeneemt. 1 kaars, 2, 3, 4. Totdat het kerst is. Het volle licht komt. Als Christus verschijnt. Mag ik u voorgaan in gebed? Dank u, lieve Heer, dat we vanmorgen hier mogen zijn en met elkaar mogen vieren. Het licht komt eraan. Het is al een beetje licht, het wordt lichter. Maar het volle licht gaat schijnen als u geboren wordt. Dank u wel. Dank u voor ons samen zijn. Wij vragen uw zegen. Over alles wat er gebeurt, vul ons, onze harten met uzelf, met de liefde voor u en voor elkaar. U bent een goede God en we bidden ook voor degenen die hier niet kunnen zijn, wilt u ze zegenen. In Jezus' naam. Amen. Ja, we zijn blij dat Paul tussen twee buitenlandse reizen in, hè? Hij komt net terug uit Spanje. En over 2 weken gaat hij naar Zuid-Afrika. En toch nog tussenin heeft hij de Oase gepland. Mooi, hè? Daar ben ik heel blij mee, Paul. Ja. Welkom, welkom. Jij gaat ons dienen met het woord.
Goedemorgen. Allemaal. Nou, ik moet het inmiddels wel doorhebben. Het is bijna kerst. We zijn op weg. Naar een nieuwe kerstviering. Altijd een mooie tijd van het jaar. Vierde advent. En de tijd dat Jezus geboren werd. In voorbereiding op zijn komst. Het thema ook, hè, van deze advent. Hij komt. Denken natuurlijk ook aan zijn wederkomst. Maar zeker ook aan zijn komst. Als mens op aarde. En uit het noorden is een hele stoet op weg. Want vanwege de volkstelling moet iedereen die afstammeling is van David naar Bethlehem, waar David vandaan kwam. En vanuit de hemel staat een hele engelenkoor klaar om te gaan jubelen als hij geboren is. En vanuit het oosten komen 3 wijzen. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. En die 3 wijzen die komen ook geschenken brengen. En u ziet het al, het thema hier, geschenken voor Jezus. En ik wil u uitdagen vanmorgen op grond van dit prachtige verhaal in Matthäus, om zelf na te denken, wat voor geschenken zal ik aan Jezus geven dit jaar? Wat breng ik mee? Ik weet niet hoe het bij u is, heeft u al cadeautjes onder de kerstboom liggen of niet? Ik zie vooral het nee schudden, maar bij ons liggen ze al een paar weken. En vrijdag als onze kleinzoon Lasse, want dan passen we op hem, komt, dan wil hij iedere keer die pakjes waar Lasse op staat al openen. Maar nee, het is nog geen kerst. Vooral in Amerika, waar we natuurlijk 12 jaar hebben gewoond, dan begonnen ze daar al mee zo september. Hè? Dan had je holiday anxiety, spanning voor kerst, want oh, Dat was wat. Er werden ook grote bedragen uitgegeven en dat bracht de spanning ook. Tot wel 1000 euro was zeker niet ongebruikelijk in een gewoon gezin. Om dat dan cadeautjes uit te geven. Dat was een hele uitgave. En dan waren ze er al mee bezig. En dan waren sommigen alweer blij dat het voorbij was. Want konden ze weer een jaar, even een klein jaar, wat rustig aandoen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Dat is niet de bedoeling. Het moet wel leuk blijven. Dat moet een feest zijn om die geschenken te geven. Ja, ik heb het al verteld. De wijzen uit het oosten die zijn onderweg. En we lezen dit verhaal, en dan moet ik even bijvertellen. De kerstverhalen, zoals wij die ook kennen, zijn natuurlijk gebaseerd op wat in de evangelie erover staat. En er zijn eigenlijk maar 2 evangelieën van de 4 die daar daadwerkelijk iets over schrijven. Matthäus en Lucas. En Matthäus schrijft zijn evangelie vooral voor de Joden. Uiteraard is het uiteindelijk voor iedereen bedoeld, maar dat is de focus, zijn doelgroep zou je kunnen zeggen als hij dat schrijft. En hij wil vooral ook laten zien dat hij de Jezus, de Messias is die beloofd is. En dat hij in de lijn van David is en dat hij de komende koning is. En dus het koningschap is heel belangrijk. En het verhaal van deze 3 wijzen uit het oosten, die de nieuwe koning geschenken komen brengen, vinden we dan ook alleen in het evangelie van Matthäus. We lezen vers 1 tot en met 12. U kunt het zelf zo meelezen. Ik lees het even vanaf mijn papiertje. Matthäus 2, vanaf vers 1. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. Één vers staat er niet, maar ik lees hem voor u. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop zei Herodes in het geheim, daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind, stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenk aan. Goud, wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Dit is een verhaal zoals we dat in de Bijbel vinden. Meer weten we eigenlijk niet concreet. Opvallend, een paar dingen. Ten eerste, er wordt geen aantal genoemd hier, ziet u. De traditie, ik zeg nog later iets meer over de traditie, houdt het op 3. Maar we weten eigenlijk niet precies hoeveel. In het Grieks wordt hier het woord magioi gebruikt, wat in deze nieuwe vertaling als magiërs vertaald wordt. Dat zou je ook een beetje weer op het verkeerde been kunnen zetten. Het is wel heel letterlijk vertaald natuurlijk. Dat hoort u, magioi, magiërs. Maar magioi was in die tijd ook iemand die profetische gaven had. Maar toch ook iemand die wijs was. Die inzicht had in de zienlijke en de onzienlijke wereld. En in dit geval, omdat ze een ster zoeken, moeten we toch denken aan een beetje een combinatie van astronomen en astrologen. Sterrenkundigen, die veel van de sterren wisten. Maar meer dan dat, die dat ook zagen als boodschappen uit de hemel. Iets wat in die tijd onder de volkeren vrij gebruikelijk was. Je ziet ook dat iedereen ze serieus neemt, inclusief Herodes. Die schrikt helemaal, want hij gaat ervan uit dat het zo is. En ze nemen geschenken mee, wat ook zeer gebruikelijk was als er een nieuwe koning was, dat andere koningshuizen geschenken aanbieden. Dus dat zou natuurlijk hun eigen geschenken kunnen zijn. Nog waarschijnlijker is dat ze gezegd hebben tegen de koning van het land waar ze vandaan kwamen, er komt een nieuwe koning, neem geschenken mee en bewijs het eer. En als u in Nederland, als u denkt, oh, we moeten die ster volgen, die ster komt in Nederland uit, waar zou u dan naartoe gaan? Voor de nieuwe koning die geboren, wie weet, een nieuwe koning. Waar zou u heen gaan? Lijkt me logisch, hè? Naar koning Willem-Alexander. Je gaat naar het koningshuis, dat deden hun ook. Ja, denk ik. Maar deze koning Herodes, die bleek al een jaar of 70 te zijn. Hij had al helemaal geen kinderen meer, zouden ook geen kinderen komen. Die krijgt een hele vreemde situatie, ontstaat daar. Goed, even iets over de achtergrond, dat we dat nog iets beter begrijpen. En dan gaan we in op die geschenken die ze meenemen. Ik heb begrepen dat John al een paar weken geleden uit Daniel een beetje over het historische overzicht heeft verteld. Nou, we gaan deze niet helemaal rond. Werk dit ook nog? Ja, kijk eens aan. We kennen het Oude Testament en weten dat het met de geschiedenis van Israël, in het land Israël, op een gegeven moment eindigde in het tienstammenrijk met de ballingschap naar Assyrië, de ballingschap dan uiteindelijk naar Babylon, waar de laatste koning uit het huis van David, Zedekia, weggevoerd wordt, ogen worden uitgestoken, zijn hele nageslag, zijn zonen worden voor zijn ogen vermoord. Zo ging dat in die tijd. En daar zit Israël met alle beloften uit de profeten en in weggevoerd in ballingschap. Zonder hoop, zonder toekomst, tempel verwoest. Langzaam, ook in die duisternis, breekt het licht een beetje door. Er komt een nieuw rijk, Perzië. En van de koning van Perzië moog een aantal van de ballingen weer terug naar Israël. Ze bouwen daar een soort van nieuwe tempel. Uiteindelijk, Alexander de Grote kennen we nog wel uit de geschiedenisboekjes, wordt het rijk van Alexander de Grote in vieren verdeeld. Alexander de Grote verovert Israël weer. En weer vallen ze onder een vreemde macht, mogen nu wel blijven in het land Israël. En een van die vier generaals die zit in het noorden. En dan worden de Seulers, ieder eentje in het zuiden, de Ptolemeën. En Israël zit er net tussenin, dus die wisselt een beetje van heerser. Dan weer de mensen uit het zuiden, de Ptolemeën, dan in Seleuciden. En dan gebeurt het grote wonder, zo rond 167 voor Christus. Het land Israël, dus vanaf de ballingschap, 580, zal ik maar even zeggen voor het gemak, tot 170. Nou, toch eventjes meer dan 300 jaar. Kun je je voorstellen, 300 jaar. We vinden 5 jaar Tweede Wereldoorlog al onvoorstelbaar lang. Meer dan een generatie op generatie. Allemaal eerst uit ballingschap, dan onder andere machten. En uiteindelijk komt er een priester in opstand. En weet dit hele piepkleine landje ten opzichte van die grootmachten zich te bevrijden onder de Hasmoneën, of ook wel bekend als de Maccabeërs, de strijdhamers, en wordt Israël weer een onafhankelijke staat. Ik zou denken, nou, er zijn genoeg bekend uit het huis van David, Er komt een nieuwe koning uit het huis van David. Maar nee, uit die priester die in opstand komt, uit zijn huis, worden nu ook uiteindelijk nieuwe koningen aangesteld. En die kwamen uit een priestergeslacht, uit Levi. Dus dat worden ook tegelijkertijd, krijgen sommigen uit die lijn de gecombineerde functie van hoge priester en koning. Zou niet kunnen, zou niet mogen, maar het is zo. Het gebeurt. En zo weet Israël zich toch een 100 jaar onafhankelijk tot de Romeinen komen. Zo 63 voor Christus. Nemen ook weer het land in bezit. Maar Romeinen geven toch wel een grote mate van zelfstandigheid. Hebben ook geen zin in allemaal gedoe. En dus die lijn van deze Hasmoneërs, die blijven koning. Maar ook daar komt weer een verandering in. Een zekere Antipater, een Idumeër uit een ander volk, die helpt Julius Caesar die weet zijn gunst te verwerven. En uiteindelijk wordt zijn zoon, Herodes, zoals wij hem kennen, Antipas, wordt hij ook wel genoemd, Herodes Antipas, die wordt de nieuwe koning van Israël. Maar dat was dus niet eens een Jood. En laat staan het huis van David. Dus wat doet die man daar, zullen de Joden gedacht hebben, onder de heerser nog van de Romeinen. Die wordt dus niet echt erkend. Deze Herodes probeert de gunst van het volk te winnen door allemaal prachtige gebouwen neer te zetten. En de tempel die hij laat bouwen, de nieuwe tempel, dat is het grootste gebouw in het hele rijk van de Romeinen. Het Romeinse Rijk groter dan welk gebouw in Rome zelf. Hij bouwt een aantal paleizen, de Masada kennen we nog, resten ervan in Galilea, in Jeruzalem en ook in Bethlehem. Bouwt hij allerlei paleizen voor zichzelf. Herodes de Bouwer wordt hij wel eens genoemd. Maar deze Herodes is enorm achterdochtig. Hij roeit eerst het huis van de Hasmoneeën bijna helemaal uit. Trouwt nog met een vrouwelijke nazaat. Om ook weer een beetje die gunst te winnen. Maar het volk accepteert hem niet. Ondanks zijn bouwplannen, ondanks zijn huwelijk met Marianne uit het huis van de Hasmoneeën. En hij hij wordt vreselijk wantrouwig. Iedereen iets zegt van dat jij zijn huis zal worden verdreven, die grijpt hij aan. In zo'n situatie komen die wijzen uit het oosten. Nou, zo wijs waren ze niet om naar hem toe te gaan, juist naar hem. En dan te vragen. En het is ook duidelijk, als hij het eenmaal weet, laat hij alle pasgeboren baby's in Bethlehem doden. En niet wetende natuurlijk dat Jezus al lang gevlucht was. Hoe dan ook, in deze situatie komen die drie wijzen daar aan. En Herodes, vind ik ook zo bijzonder eigenlijk, dat die onmiddellijk gewoon aanneemt wat de schriftgeleerden en fariseeën zeggen, dat dat waar is. Je hoort, dat nieuwe koning is in Bethlehem geboren. Zou hij ook wel hebben kunnen denken, dat moet weer iemand uit het huis van David zijn. Maar hoe dan ook, men weet het, de schriftgeleerden weten het. En waarom gaan die dan niet zoeken? Als dat echt hun nieuwe koning is, heb ik me echt afgevraagd. Maar ze waren al kennelijk zo verweven met politiek en macht en religie, dat ze het daarbij hebben gelaten. Maar deze drie wijze mannen uit het oosten, geen koningen, dat staat er niet. Het is een prima Grieks woord voor koning, Basileus. Dat staat ook, we komen de nieuwe koning, de nieuwe Basileus zoeken. Konden veel geweest zijn. Nou, iets over die achtergronden die ik al genoemd heb. Deze Herodes de Grote, dit was zijn rijk. Hij was natuurlijk een vazalkoning. Uiteindelijk heerste Rome. Hij moest doen wat Rome zei. Maar hij had toch wel een groot deel van Israël. Uiteindelijk is het rijk na zijn dood, niet lang na de komst trouwens van deze wijze uit het oosten, is verdeeld onder zijn verschillende van zijn zonen, maar daar gaan we verder niet op in. Maar in ieder geval is bekend, ook uit de seculiere geschiedenis, dat het een uiterst achterdochtig iemand was die er ook niet voor schroomde om tegenstanders uit de weg te laten ruimen. De wijze uit het oosten. We weten niet zeker waar ze vandaan komen. Staat er ook niet. Uit het oosten, dat weten we dan nog wel. De beste suggesties zijn dat ze uit Iran, Perzië, zouden komen. In de oostelijke orthodoxe kerk wordt het Drie Koningenfeest. Trouwens ook in Spanje, waar we enorm groots gevierd. Een heel groot feest. Wordt daar ook wel onderdeel van de verschijning van de Heer, de Epifanie. Dit zijn een beetje de traditie zoals dat in de middeleeuwen gevormd is. Daar komen ook de namen vandaan, die staan niet in de Bijbel. Maar Melchior, dat zou een blanke grijsaard uit Europa zijn, die is geschenk goud gebracht heeft. Balthasar, dat zou de zwarte man zijn, de donkere uit Saba of Azië, die wierook brengt. En Kasbar zou dan weer een jonge man zijn uit Afrika. Waar deze verhalen allemaal vandaan komen, dat is niet altijd bekend. Het is gewoon een traditie die zich langzaam maar zeker vormt. Voor u eigenlijk belangrijk om te weten, al die verhalen staan niet in de Bijbel. En die zijn gewoon door de geschiedenis gevormd. Goed, dan komen ze die drie geschenken brengen. Goud, wierook en mirre. En daar gaan we het verder over hebben. Er zijn allerlei uitleggingen voor. Het is wel interessant. Uitleg die mij wel aansprak, was een hele praktische. Waarom kreeg Jezus deze drie geschenken? Goud zegt in deze uitleg, dat is om de reis naar Egypte te kunnen bekostigen. De wierook om de stank uit de stal te verdrijven. Er staat huis, dat ze die bezochten, maar goed. En dan de mirre, de olie, om het kind te kunnen verzorgen, de jonge baby. Goed, er is een suggestie. Wordt ook wel wat meer inhoudelijk of geestelijke uitleg, dat het goud dat staat voor het koningschap, de wierook voor het goddelijke en de mirre voor het menselijke. En ook wel wordt er gedacht, de koning, profeet en priester, die werden allemaal gezalfd. Christus betekent natuurlijk de gezalfde, Messias. Hij is de Messias, dat de goud staat voor het koningschap. Die hebben ze gezalfd als de koning. De wierook voor de priester. En de profeet met de olie. Voor de olie. Nou goed, voor wat het waard is. Waar ik nu eigenlijk meer even de aandacht op wil geven. Als we denken aan deze drie geschenken. Vanuit deze drie doe ik een suggestie van mijn kant. Wat wij zouden kunnen geven aan Jezus. We hebben dus al, zei ik, geschenken onder de boom. Voor Lasse, onze kleinzoon, voor Natasja, onze dochter, voor Timon, onze zoon, voor Ferry, onze schoonzoon, en zelfs voor de hond Puma, voor de kat Bio. Ligt er allemaal onder. Maar nou zou ik, stel dat u ook onder die boom wat geschenken aan Jezus zou willen geven. Wat zou u brengen om de koning te eren? Ik doe hier drie suggesties, maar veel belangrijker is, en dat zou ik u bijna als opdracht, klinkt wat zwaar, maar in ieder geval als voorstel, mag ik het zo zeggen, mee willen geven voor de komende week. Wat voor geschenken zou u willen aanbieden? In voorbereiding, we zijn in voorbereiding. We hebben deze vierde advent voor de komst. Hij komt heel dichtbij, het licht schijnt al steeds helderder. Wat gaan we voor geschenken meegeven? In de eerste plaats werd er goud gebracht. Zuiver en kostbaar goud. En goud, hè, dat hebben we niet voor niks. Als we een trouwring hebben, dan moet die van goud zijn, toch? een teken van trouw en verbondenheid. Ik weet nog, toen ik deze ring mocht aandoen bij Rina. Ja, ze is er nu niet, hè, dat ik dat mocht zeggen. Zo deze ring rond is. Geen begin en geen einde, zo is mijn liefde voor jou. Zonder begin en einde. En u valt misschien al op, ik ben zelf niet zo dat ik veel juwelen of kettingen draag. Niet dat ik daar iets verkeerd aan vind, in tegendeel. Maar ik doe dat gewoon niet. Het is een keus. Maar ik heb twee touwen. Dat is het enige wat ik heb en altijd draag. Dag en nacht zijn twee trouwringen. Ik heb al eerder verteld, in deze ring staat Yeshua, Jezus, in het Hebreeuws. En hoop ik altijd dat mensen vragen, wat betekent dat? En dan heb ik weer een gelegenheid om iets over Jezus te vertellen. Maar hoe dan ook, voor mij is ook met hem heb ik een verbond, een eeuwig verbond. En hij noemt mij, en mij en u, dat is nog veel belangrijker vanmorgen. Hij noemt ons, noemt hij de bruid van Christus. Wij zijn zijn bruid, we zijn met hem verbonden. En trouw, dat verwijst dan ook trouw zijn aan je belofte. Zoals je dat in een huwelijk doet, maar ook in je relatie met de Heer. Als je je hart aan hem gegeven hebt, als je hem letterlijk als koning aanvaard hebt, als heerser over je leven, maar ook als je diepste vriend, als degene die voor jou gestorven is, aan wie je het eeuwige leven te danken hebt. Ja, als je die belofte, dan moet je wil je die belofte ook waarmaken. Ja, heb je Jezus aanvaard in je leven en dat is een mooie gelegenheid, kerst, ieder jaar weer opnieuw, als het ware om die belofte te vernieuwen. Om die, is een mooie tekst uit Psalm 116. Daar staat, u wil ik een dankoffer brengen en ik zal de naam aanroepen van de Heer en mijn gelofte aan de Heer inlossen. In het bijzijn van heel zijn volk. Ja, dat is best goed om dat af en toe zo is je belofte. Oh ja, dat kan een huwelijksbelofte zijn. Het kan een belofte aan de Heer zijn of andere dingen. Om die weer even in gedachten te hebben. Ja, dat heb ik toen beloofd. En Heer, ik doe het opnieuw. Ik geef u mijn trouw. Ik wil u trouw zijn. Want u bent trouw aan mij. Zelfs als wij ontrouw zijn, God blijft getrouw, zegt de Bijbel. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij is trouw. En laten wij ook in antwoord daarop trouw zijn. Trouw zijn aan hem. Laten we zo het goud aan hem aanbieden. Belangrijk is een huwelijk. Is ook altijd die belofte. Heeft pas zijn volle waarde als die belofte ook van twee kanten is. Hè? En Jezus heeft beloofd. Ik zal je, iedereen die God in mijn hand gegeven heeft, niemand zal hem eruit roven. En Jezus heeft beloofd altijd bij je te zijn. En hij maakt zijn belofte waar. Hij weet ook alle consequenties van de dingen die hij zegt. Maar ook die belofte vindt ook zijn waarde in de andere kant, in jouw belofte. Wees daar ook trouw in. Laat zo je geschenk van trouw aan God deze kerst ook hernieuwd worden. Anderen nam wierook mee. Komt van de wierookboom, Boswellia. Oorspronkelijk is het wierook eigenlijk in het Nederlandse wijrook. Om te wijden, toe te wijden. Dat woord zit er een beetje in. Bestaat uit kostbare harsen en oliën. Er worden tegenwoordig allerlei van die wierookstokjes verkocht met allerlei geuren. Hè, om een heerlijke geur te geven. Zo was er ook in de tempel, in het heilige. Hè, je had uiteindelijk natuurlijk het heilige der heiligen, maar het stond heel dicht als het ware tegen het laatste gordijn wat naar het heilige der heiligen ging, waar de ark was, stond dit wierookaltaar. En twee keer per dag kwam de priester daar om dan een reukoffer, zoals het letterlijk gebracht werd, te brengen. En deze priester, die waren natuurlijk een bepaalde samenstelling, wisten ze precies. En dan werden de kandelaar, de menorah, die werd verzorgd en goed aangestoken. De toonbroden werden netjes weer, dat er alles in goede orde lag. En dan ging hij naar het reukoffer. En ik kan me zo voorstellen dat in dat heilig altijd een heerlijke geur hing. Als je daar binnenkwam, een fantastische geur. Het boek Openbaringen, het laatste Bijbelboek, die verwijst daar ook een beetje naar. Maar dit is dan zoals het in de werkelijkheid, in de hemel, want wat daar gebeurde in het heilige, in de tempel, is maar een afspiegeling van wat de werkelijkheid in de hemel is. Staat ook in Hebreeën. En hier staat: op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het Lam, Jezus Christus, geloven wij, neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. En gelukkig staat hier de toepassing. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Dus die wierook, die daar letterlijk was in het heilige der heiligen, wordt hier ingevuld als de gebeden van de heiligen. Wat een prachtig geschenk. Wat een mooi geschenk om de gebeden, je gebeden als een geschenk aan God. Als iets wat God aangenaam is. Als je ergens bent in het in Intratuin, in Amersfoort, waar wij wonen, daar is altijd ook, zoals in vele tuincentra, prachtige kers met een treintje voor de kinderen. Dus wij met lassen daar doorheen. Maar aan het eind, dat weet hij, daar zijn de lekkere geurtjes. Allemaal zeepjes. Dan moet ik stoppen met mijn kleinzoon. En dan gaat hij overal moet hij even aan ruiken. Dit en dat. Eigenlijk mag je dat natuurlijk niet meenemen. Maar als er brokstukjes zijn, dan mag je dat wel meenemen. Dus Lasse is wel zo slim om ze af en toe te breken. En dan is er een brok. Zei, nee, dat is niet de bedoeling. Maar zo gaat dat. Maar gewoon dat idee van die heerlijke geur. En dat de geur je ergens aan doet denken. En dat is denk ik ook belangrijk. Als we bidden dat het niet gebeden zijn vanuit onze hartstocht. Die worden toch niet verhoord, zegt Jacobus. Maar die werkelijk zo zijn dat ze God aangenaam zijn. Dat ze simpel gezegd naar zijn wil zijn. Dat je denkt van, probeer te denken, hoe zou God het vinden? Een woord, als je bidt voor een genezing, wordt God in het laat. Door die genezing wordt hij geëerd. Hoe kan ik God eren door de vervulling van dit gebed? Niet alleen maar een verlanglijstje, dat. Zoals Sinterklaas, boem, 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 boem. Nee, echt een twee wegcommunicatie, dat je gaat bidden, dat je ook nadenkt, hoe wil God dat eigenlijk zelf? En dan worden die gebeden als wierook. Een aangename geur. En wat een geschenk, om je gebeden zo op te lichten naar God. Kun je ook een cadeautje maken. Het eerste cadeautje, je belofte, daar kun je beloftes in doen, trouw. Nog een tweede doosje met een geschenk voor Jezus, met je gebeden. Dat mag een heel concreet gebed zijn, maar tot eer van God. Heer, wilt u die en die genezen, zodat de wereld mag weten dat u de genezer bent, dat u de hersteller bent. Dat je dat er ook bij zet en over nadenkt van, hoe wordt God geëerd door dit gebed? Eerste instantie door mezelf, maar ook door de anderen om je heen. Goed, we hebben al twee van de geschenken gehad. Dit is de moeilijkste. Maar er wordt wel van ons gevraagd. Natuurlijk, Jezus heeft zijn leven gegeven. Maar als wij hem aannemen, dan wordt hij wel degene voor wie wij bereid zijn, als het nodig is, te lijden en te sterven. Hij heeft zelf geleden en gezerfd en wij volgen in hem. We nemen ons eigen kruis op in het leven. Traditioneel is die middens een gomhast, maar het bevordert, het zou de spiritualiteit bevorderen. Het is eigenlijk ook een beeld van lijden en sterven. Als Jezus sterft, dan begraaft onder andere uiteraard Jozef en Arimathea, die hem zijn graf geeft en van een kruis haalt. Maar dat doet hij samen met Nicodemus, twee belangrijke mannen die zeg maar in het parlement, het Sanhedrin, zaten. En Nicodemus die neemt 40 liter van aloë en mirre. Dat is een soort balsem. Eigenlijk een koninklijke balsem geeft hij hem bij zijn sterven. Heel erg kostbaar overigens. Misschien wel meer dan een jaar salaris in dit geval. Vergeleken in die tijd met onze tijd. En hoe dan ook. Bij mirre denken ze daaraan. Die kostbare balsem. En wat is dat een mooi geschenk. Als je zegt, Heer, ik wil u volgen, wat de prijs ook is. En misschien hoeft je helemaal geen hoge prijs te betalen. Elk leven is weer anders. Maar als het er is, ben je dan bereid? Dat is de vraag. He, is een prachtig liedje in het Engels. Trouwens, hij is ook wel in Nederlands vertaald. Ik heb besloten Jezus te volgen. En keer niet terug. En keer niet terug. Al gaan andere kanten. Ik zal hem volgen. Ik zal hem volgen. Ik heb wel eens die illustratie verteld van in Rusland, waar ze op een gegeven moment, toen nog in de tijd, dat ze vervolgd werden voor hun geloof en de ondergrondse kerk bij elkaar kwamen. Op een gegeven moment kwamen er twee soldaten binnen en die zeiden tegen de mensen, u krijgt niet nog de kans als u zegt, ja, ik ben hier toevallig en ik volg Jezus helemaal niet, maar kunt u gaan? En een groep van de mensen vertrekt. En als er nog een stuk of 15 over zijn. En dan zeggen ze, ze hebben nog steeds hun getrokken geweren. Ze leggen hun geweren neer. En zeggen tegen de aanwezigen, wij zijn ook broeders in Christus. We willen even zeker zijn dat allegenen die hem niet echt volgen, hier niet blijven. En samen hadden ze een heerlijke samenkomst. Maar ik heb me dan wel eens afgevraagd, wat zou ik doen? Wat zou u doen? Wat zou ik doen? Wat zou ik doen in die zaal? Zou ik mijn hachje willen redden? He? Of zeg ik, ja, ik kan u niet verloochenen. Bekend is van Polycarpus, de eerste bisschop, zeg maar, voorganger in de stad Smyrna. Ik heb er nog uit Konisch prachtige kerkgeschiedenislessen. En uiteindelijk ook veroordeeld wordt tot de brandstapel. En dan krijgt hij een laatste kans om hem af te zweren. En dan zou hij niet veroordeeld worden. En de Romeinse hoofdman die wilde dat maar al te graag. Zodat ze allemaal Jezus zouden afzweren. Maar hoe zei hij, hoe kan ik hem die mij 70 jaar trouw is geweest nu nog verloochenen? En zo is het. Hij die trouw is geweest. Ben je bereid, om zelfs die prijs te betalen als het nodig is? Wat een geschenk. Het zegt niet dat je het moet doen. Maar het gaat hier even om het geschenk van de bereidheid. Als het moment er komt, ja Jezus, ik zal u nooit verloochenen. Wat de prijs ook is. Jezus zegt het zelf tegen ons in Lucas. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Het is een opdracht. En we hebben het hier echt over leven en dood. En het mooiste geschenk wat Jezus kon geven, wat God kon geven, was het leven van zijn zoon. Er is niets moois. Maar zijn wij bereid uit liefde voor hem dat geschenk terug te geven? Wat een geschenk. Ja, Heer, als het nodig is, ik geef ook mijn leven voor u. He? Dus even het ABC van de geschenken, om het goed te onthouden. Altijd trouw. Altijd trouw. Je gelofte inlossen. Is dat wat een geschenk. En je bidden tot zijn eer. En je gebeden als een heerlijke wierook. En tenslotte Christus volgen tegen elke prijs. De midden. Ja, ik weet of we het misschien beter via de anders kunnen doen. Maar ik ga eerst bidden en dan gaan we samen dit prachtige lied zingen. Ik zou u willen vragen, als u ook kunt, laten we dat mooie kerstlied zingen. Maar zal ik eerst bidden? Heer Jezus, dank u wel dat we mogen uitzien naar de kerstviering van 2022. Dat is een prachtige afsluiting van dit jaar. Heer, we bidden u dat u ook onze harten daarvoor bereidt. En zoals Jozef en Maria onderweg waren, letterlijk in verwachting. Zoals de wijzen uit het oosten in verwachting, in hoop van een nieuwe koning naar Israël reisden en uiteindelijk in Bethlehem aankwamen. Heren, zoals de engelen klaar stonden om het prachtige lied te zingen, Ere zij God in de hoge, zo willen wij onze harten klaarmaken voor uw komst. Dank u wel, Heren, dat u dat wilt doen. En Heren, we willen ook onze geschenken, als het ware, klaar hebben voor u. Heren, en Heren, help ons om die zo te geven dat u daar werkelijk blij mee kunt zijn. Heer, ik wil opnieuw mijn belofte van trouw vernieuwen. Hier in deze kerst, laten we dat doen. Als je nog belofte hebt aan God gemaakt, hernieuw ze. Of herinner jezelf eraan. Heer, we willen ook, Heer, onze gebeden aan u geven. Zodat die als een heerlijke geur naar u op zullen stijgen. Heer, dat het gebeden zullen zijn tot uw eer. Waarin uw karakter uw goedheid, uw liefde getoond zullen worden naar ons toe en naar de wereld om ons heen. En dank u wel, Heren, dat u uw leven gegeven heeft. U kwam om te sterven en zo willen wij ons leven aan u toewijden. En als het nodig is, Heren, dan zullen we u nooit verloochenen. En zullen we u volgen, ons kruis opnemen, elke dag. Help ons, Heren, om dit geschenk en deze geschenken in oprechtheid aan u te kunnen geven de komende kerst. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zullen we gaan staan? Ontvang de zegen van de Heer. De zegen van de Heer. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Uw genade, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest, zij met u allen. Kom, Heer Jezus, kom. Amen. Amen.